In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Zij geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer Robbie Rox, universitair docent criminologie. Robbie, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel, leuk dat je er bent. We gaan het hebben over het internationaal drugstransport en de rol van de Rotterdamse haven daarin. Nou, laten we dan gelijk spreekwoordelijk in het diepe springen. Wat is de rol van de Rotterdamse haven?
Ja, het is eigenlijk op verschillende manieren zou je daarnaar kunnen kijken. Wij hebben in opdracht van de Rotterdamse driehoek plus, dus politie, OM, burgemeester en de douane, vanaf 2018 eigenlijk onderzoek daarna gedaan, omdat zij eigenlijk precies die vraag hadden. Van wat is nu de rol van de Rotterdamse haven en hoe wordt eigenlijk de logistiek ook in de Rotterdamse haven ook gebruikt en misbruikt in die internationale smokkel van verdovende middelen, in het bijzonder dus cocaïne. En dat is waar wij naar hebben gekeken. We hebben allerlei gesprekken gevoerd met mensen in en rondom die haven. We hebben opsporingsonderzoeken onderzocht. En we hebben heel geprobeerd wat meer in te zoomen op welke delen van de haven dan in beeld komen. Hè, waar er gebruik van wordt gemaakt. En dan zie je dat dat eigenlijk heel erg divers is. Omdat er bijna 1001 manieren zijn waarop je verdovende middelen vanuit Latijns-Amerika naar Europa zou kunnen smokkelen. En dat een beetje afhankelijk van hoe er gesmokkeld wordt, er ook andere delen van die Rotterdamse haven in beeld komen. Die gebruikt worden of die misbruikt worden door criminele organisaties.
En waar moet ik dan aan denken? Op wat voor manieren komt drugs ons land binnen?
Nou, er zijn eigenlijk grofweg, we hebben een zogenaamde crime script analyse gedaan. Is dat we toch wel complexe criminele activiteiten, in dit geval drugsmokkel, hebben geprobeerd op te delen in eigenlijk alle stappen die achtereenvolgens moeten worden doorlopen om succesvol verdovende middelen te kunnen smokkelen.
Je hebt een stappenplan.
We hebben eigenlijk een soort stap. We hebben het grofweg ingedeeld in stappen. En als je daar op die manier naar kijkt, naar cocaïne, hoe dat vanuit Latijns-Amerika naar Rotterdam komt of naar Europa, dan zie je eigenlijk dat er grofweg 3 overkoepelende patronen zijn. Eentje waarbij de container een heel belangrijke rol speelt. En dan kun je denken dat de verdovende middelen echt worden verstopt in de container. Dus in de wanden, in de plafonds of in de koelunits.
Dubbele bodems misschien.
Dubbele bodems, precies, wordt echt erin gebouwd. Dus dat is eigenlijk 1 cluster van smokkelmethoden. De tweede is dat iets, eigenlijk smokkelmethoden die te maken hebben met de lading. Hè, dus denk aan de bekende voorbeelden van het exotisch fruit. Hè. Ananassen, bananen, maar kan ook boomstammen zijn of hele grote machines. En eigenlijk het derde cluster is allerlei smokkelmethoden die te maken hebben met het schip. Dus dan kan je denken aan bemanning die verdovende middelen aan boord van het schip verstopt. En dan net voordat ze in de haven komen dat overboord gooien. En dat dan wordt opgedoken of wordt opgehaald met snelle speedbootjes. Of mensen die het zelf met allerlei hele mooie pakken eraf lopen. Hè, 10 kilo cocaïne op hun lijf verstoppen en gewoon van de boot stappen. Of aan ook wel ingenieuze torpedo's die aan de onderkant van een schip worden gelast. En eigenlijk de boten eigenlijk de hele zeevaart volgen en hieronder weer af worden gehaald. Dus echt variëteit aan methoden. Maar als je op die 3 hoofdthema's inzoomt, dan zie je dat dat echt consequenties heeft voor waar, ook hoe er met toezicht en controle in de Rotterdamse haven wordt omgegaan. Maar ook waar die cocaïne er ook weer wordt uitgehaald door de smokkelorganisaties. Dus eigenlijk op die plekken waar ze dan de controle weer terugkijken. En als je er op die manier naar kijkt, dan kan je eigenlijk een aantal plekken, een aantal locaties in de Rotterdamse haven benoemen, waar we meer problemen ook zien. En dat heeft veel te maken met de manieren waarop er gesmokkeld wordt.
Ja, en hoe gaat het op dit moment dan met de handhaving in de Rotterdamse haven?
Ja, dat verschilt enorm. Hè. Ze hebben daar best wel goed zicht op en dat gaat ook steeds beter. We zien natuurlijk wel, en dat is ook een beetje tegenstrijdig, hè, dat het aantal cocaïnevangsten toeneemt, explosief ook toeneemt. Hè. 2016 maakten we ons heel erg zorgen toen er meer dan 13.000 kilo werd aangetroffen. En vorig jaar hadden we 33.000 kilo. Nou, dan zou je kunnen denken van de cocaïne komt echt in bakken, echt containers, ons land binnen. Dus het gaat helemaal niet goed. Maar je zou ook kunnen zeggen, die 20.000 kilo die er extra wordt gevangen, dat is eigenlijk een product van het feit dat ze het misschien iets beter op orde hebben. Hè? Het meer gaan zien, het beter kunnen aanpakken. Dus dat zou je ook als een succes kunnen zien. Hè? Dat is altijd een beetje de vraag. Dus er gaan ook echt wel heel veel dingen goed, maar het blijft ontzettend complex. Ook omdat de mensen die zich bezighouden met deze vormen van smokkel een stuk flexibeler zijn dan de overheid. Ja. Dus als zij merken dat er 1 deur gesloten wordt, en dan kunnen zij gaan nadenken, daar hebben ze ook de middelen voor en de tijd, van hoe kan ik het dan op een andere manier doen? Ja, en de overheid loopt in die zin altijd een beetje achter de feiten aan. Hè. Die moeten eerst die methode in zicht hebben voordat zij erop kunnen acteren.
Als je het al hebt over torpedo's onder boten, ten eerste, hoe kom je erop? Hoe bedenk je dat een goed idee is? En ten tweede, hoe kom je er als overheid achter dat ze dat doen?
Ja. Nou, dat wordt dan in sommige gevallen, hè, dan krijgen ze ofwel informatie dat mensen daarmee bezig zijn. Hè, dat is dan soms anonieme informatie vanuit de intelligence hoeken. Maar soms treffen ze dat dan ook aan omdat er toch ook smokkelaars zijn die foutjes maken. Hè. Dan krijgen ze zicht op bijvoorbeeld die torpedo's. En daar wordt dan ook wel op gereageerd. Hè. Dus er zijn wel duikteams in verschillende havens die dus echt, hè, op het moment dat de boten vanuit bepaalde locaties afkomstig zijn, hè, risicogebieden in Latijns-Amerika, dat er ook wel een duikteam is dat dus checkt onder de waterlinie of er niet wat aan dat schip verbonden is. Omdat ze weten dat dat een manier is waarop er ook gesmokkeld zou kunnen worden.
Is de Rotterdamse haven daar echt 24/7 mee bezig?
Ja, dat kun je wel zeggen. Hè. Dat is iets wat de boten en de containers die komen en gaan, en dat gaat aan de lopende band door. Dus dat is wel iets wat 24/7 aandacht vraagt. Het is niet zo dat ook de mensen die bijvoorbeeld cocaïne uithalen op allerlei terreinen zeggen van, joh, ik werk alleen maar 9 tot 5. Hè, en als het om 6 uur is, dan niet. Nee, dat gaat echt midden in de nacht. Hè, begeven zich mensen op terreinen. Er komen mensen van de overheid insluipers tegen. Mensen die proberen cocaïne uit containers te slopen of containers open te breken. Ja, dat gaat eigenlijk aan de lopende band gaat dat door.
En als er zo'n container binnenkomt, neem men dan eens mee. Wat gebeurt er dan met die container als er bijvoorbeeld een tip is geweest van, goh, daar kan cocaïne in een dubbele bodem of in de bananen zitten?
Ja, dat is wat lastig. Dat is eigenlijk meer een vraag die je aan de douane of de opsporing zou moeten stellen. Hè. Daar heb ik niet helemaal zicht op, zeg maar, welke stappen ze precies allemaal doorlopen. Hè. Dat is ook wel een soort van vertrouwelijkheid die daarmee gepaard gaat, wat ze precies doen. Hè. Maar als er natuurlijk indicaties zijn dat er ergens aan boord of in een specifieke container verdovende middelen aanwezig zouden zijn. En dan vindt er dus bijvoorbeeld gewoon een scan plaats. Hè. Dus ze hebben mooie scans op allerlei van de douane. Hè. Er wordt gewoon eigenlijk net als in het ziekenhuis wordt die container gescand. En zou je dus ook kunnen zien of er in die container ergens zich verdovende middelen zouden bevinden. Ja, er wordt ook gewerkt met honden bijvoorbeeld. Hè. Daar zou je ook aan kunnen denken. En er wordt soms ook gewoon fysiek gecheckt. Dus als die indicaties er zijn, dan wordt daar wel op gecontroleerd. Ja. Ja.
En in hoeverre is dit uniek voor de Rotterdamse haven? Of hebben we het over havens wereldwijd? Waar zulke best wel flinke mate van drugsproblematiek aan de hand is.
Ja, nee, het is zeker niet beperkt tot Rotterdam. Maar sterker nog, als je kijkt bijvoorbeeld naar de haven van Antwerpen, daar wordt jaarlijks eigenlijk veel meer aangetroffen dan in Rotterdam. En er zijn allerlei andere havens die ook geconfronteerd worden met deze problemen. En dan zie je ook wat de complexiteit eigenlijk van dit vraagstuk is. Dus op het moment dat je, bij wijze van spreken, rondom de Rotterdamse haven een hek zou plaatsen en je zou het helemaal dicht timmeren. Kijk, die drang en die motivatie om cocaïne te smokkelen, die blijft. Hè. Dus dan wordt er gekeken naar andere havens waar het dan misschien wel mogelijk is. Hè, waar de beveiliging op dat moment wat minder is. En waar zich dus wel mogelijkheden voordoen om dat succesvol daar naar binnen te brengen. Dus het is een heel complex waterbedeffect zou je kunnen krijgen. Hè, waarbij je met name ziet in de interactie tussen Rotterdam en Antwerpen. Dus als je dat vraagt aan iemand vanuit Latijns-Amerika en je zegt van ja, maar kijk eens op de kaart. Dit zijn twee verschillende landen en dit zijn twee verschillende havens. Dan zeggen ze ja, dat is absurd. Hè, daar zit... Ja, wat zit er tussen? Nog geen 60 of 80 kilometer. Hè? Dat is absurd. Dus je kan je ook wel voorstellen dat ze dat zo kunnen organiseren. Hè? Dus dat ze kunnen zeggen van oké, het komt nu toevallig niet in Rotterdam aan, maar in Antwerpen. Hè? Jongens, hè, jullie moeten even een stukje omrijden naar Antwerpen om het daar te halen en niet in Rotterdam. Dus dat is de complexiteit. Hè? Waar je bijvoorbeeld aan de ene kant zou gaan drukken, dan heb je het risico dat het aan de andere kant naar boven komt. Dus je lost het nooit op die manier helemaal op. Dat vereist dus eigenlijk ook dat die verschillende landen veel beter met elkaar gaan samenwerken in die bestrijding. Het is dus niet een lokaal probleem, het is niet een Rotterdams probleem, het is echt een mondiaal probleem.
En hoe zit die internationale samenwerking volgens jou op dit moment?
Ja, die kan volgens mij beter op verschillende vlakken. Er gebeurt al veel, er gebeurt al een hoop. Ook eigenlijk naar aanleiding zou ik willen zeggen van alle vangsten, de grote vangsten, is men toch in toenemende mate ook wel ervan bewust dat dit een probleem is dat in gezamenlijkheid moet worden getackled.
Je hebt het over de grote vangsten?
Ja, de grote cocaïnevangsten. Hè. Dus dat als er duizenden kilo's, maar zoals ik zei, vorig jaar dan meer dan 33.000. Hè. In Antwerpen heb je soms al 50.000 op jaarbasis dat wordt aangetroffen. Het laat wel zien dat het echt een noodzaak is om met elkaar samen te werken. Hè. Dus ook over de grens te kijken. Nou, dat is in de criminaliteitsbestrijding altijd lastig. Hè. Je bent altijd heel erg gebonden aan die landsgrenzen. Maar het is wel noodzakelijk dus om ook tussen Nederland en België te kijken. Maar ook naar die landen in Latijns-Amerika en die informatiepositie daar. Want je zou in een ideale situatie natuurlijk willen dat die cocaïne al helemaal niet op het schip komt. En eigenlijk daardoor wordt tegengehouden. Daar wordt gesignaleerd. Nou, dat is wat ze upstream disruption noemen. En daar zie je dat ook wel met de investeringen die daarin worden gedaan. Hè, door de Nederlandse opsporingsdiensten om daar een betere informatiepositie te krijgen. Dat ook daar wel successen worden geboekt. Omdat daar dus bijvoorbeeld recentelijk... Ja, volgens mij 1250 kilo cocaïne in Costa Rica werd onderschept, wat eigenlijk bestemd was voor Nederland.
Wat ik wel interessant vind is, waarom moet Nederland daarin investeren als het eigenlijk het probleem is van de landen in Latijns-Amerika?
Ja, maar dat is wel een interessante vraag, ja. Van wie is dus eigenlijk dit probleem?
Van wie is dit probleem?
Ja, ja. En dat is een hele complexe vraag. Dat is ook een hele politieke vraag natuurlijk. Hè. Je ziet dat daar ook wel veel naar elkaar wordt gewezen. En dat er wordt gezegd van ja, dit zou Latijns-Amerika moeten oplossen. Maar goed, alleen daarmee ben je er niet. Want ik denk dat je daar echt in zou moeten investeren. En dat wordt ook in geïnvesteerd. Hè. Dat is niet altijd, ook toen wij ons onderzoek deden, met heel veel geld en heel veel middelen. Maar je hebt uiteindelijk als Nederlandse overheid ook een ontzettend belang bij dat je daar een goede positie hebt en dat je dus ook in staat bent om het daar eigenlijk al tegen te houden. Ook in samenwerking eigenlijk met die landen. Dus in plaats van het wijzen van de vinger van ja, het is jullie probleem en jullie moeten tackelen, zou je ook kunnen kiezen voor meer strategie van verbinding en zeggen van nou, dit is een probleem waar we met z'n allen last van hebben. Dus niet alleen maar Nederland, eigenlijk België, eigenlijk heel Europa. En voor Latijns-Amerika of eigenlijk voor de Amerika's geldt dat natuurlijk ook. Van dat ze gewoon een veel breder mondiaal probleem waar ook echt de kracht zit, denk ik, in die samenwerking. En die samenwerking brengt ook allerlei problemen met zich mee, juridisch, taaltechnisch alleen maar, om maar even een voorbeeld te geven. Maar daar zit wel natuurlijk de winst. En dat is super complex om dat in de praktijk tot uitvoer te brengen. En in die zin heb ik als wetenschapper natuurlijk ook makkelijk praten. Maar ik denk wel dat daar wat mogelijkheden liggen.
Ja. Heb je een concreet voorbeeld als we het hebben over, nou, laten we het heel simpel hebben over België en Nederland. Wat er dan precies beter kan op die samenwerking?
Ja, kijk, dat vind ik wat lastiger om te zeggen, omdat onze focus wel echt lag op Rotterdam. En we eigenlijk in de slipstream van ons onderzoek wel meekregen hoe dan de contacten met België waren. En die waren in sommige gevallen zijn die ook heel erg goed. Hè? Dus tussen opsporingsdiensten, die weten elkaar wel echt goed te vinden. Maar ik weet niet of je echt kan spreken van een hele gestructureerde internationale samenwerking. Daar heb ik geen zicht op. En bijvoorbeeld ook of die informatie wordt gedeeld. Hè. Dus zeg maar om een voorbeeld te geven, eigenlijk dat voorbeeld wat ik net gaf van uithalers die op haventerreinen komen en die cocaïne uithalen. Hè, daar hebben ze in Antwerpen ervaring mee. Daar hebben ze in Rotterdam ervaring mee. Het zou heel erg interessant zijn, en ik weet niet of ze dat doen, misschien doen ze dat wel, om die namen eens met elkaar te vergelijken. Hè. Zien jullie nu dezelfde soort mensen en welke organisaties hebben jullie nu in de smiezen en waar maken jullie je zorgen over? Ook omdat we weten dat veel van de drugs die ook via Antwerpen komt, eigenlijk wordt ingevoerd of waar Nederlandse criminele organisaties bij betrokken zijn. Dus er is echt wel een noodzaak om ook daarin actief samen te werken en dat gebeurt ook. Maar goed, ik denk altijd dat dat nog een stukje steviger kan.
Ja, anders kom je nooit bij de 100% geen drugs meer. Maar of nee. Kom je daar überhaupt nooit?
Nee, ik denk dat dat een beetje de utopie is. Hè? Dat heel mooi is dat we eigenlijk zouden streven naar het reduceren daarvan in plaats van het oplossen. En dat merk je eigenlijk ook wel als je met mensen praat in de praktijk. Hè? Die hebben niet dat idee van we gaan dit probleem helemaal oplossen. Maar we willen wel, zoals ze dat dan mooi zeggen, een flinke klap uitdelen aan onze tegenstander. Dus dat zou mooi zijn als we het zouden kunnen verminderen in plaats van dat we echt de illusie hebben dat we het in de volledigheid zouden kunnen oplossen. Want ja, die vraag naar verdovende middelen blijft. Op het moment dat goederen zijn waar enorm veel geld voor wordt betaald en er gaat enorm veel geld gaat erin om, ja, dan zullen die stromen blijven. En denk ik dat je vooral moet inzetten op het reduceren daarvan dan echt de illusie moet hebben dat je het in de volle breedte zou kunnen aanpakken.
En die grote klappen uitdelen dus aan je tegenstander. Dat vind ik mooi dat je dat zegt. En dat zijn dus echt die vondsten waar je het over had van tienduizenden kilo's.
Ja, nou dat zijn dus, dat is wel, zeker als je met mensen bij de politie praat, dan hebben ze het wel echt over de tegenstander. En dan zou je inderdaad op die manier ook een flinke klap kunnen uitdelen. Hè. Dus als jij een grote vangst doet, hè, dus duizenden kilo's, ja, dan weet je dat dat echt wat doet in zo'n netwerk. En dat zou dan natuurlijk helemaal mooi zijn. En dat is nog een ander aspect. Als je ook degene die dat importeert daarbij zou kunnen aanhouden. Hè? Dus als je ook zicht krijgt op de organisaties die daarbij betrokken zijn en dat je ook die stukjes eigenlijk in dat netwerk zou kunnen wegsnijden. Hè? En of dat dan opdrachtgevers zijn, of dat dan financiers zijn, of dat facilitators zijn en of dat bijvoorbeeld corrupte overheidsfunctionarissen zijn of mensen op haventerreinen die hand- en spandiensten verlenen. Als je daar iets kan doen in zo'n crimineel netwerk, dat zou heel erg dat wordt echt wel als een succes gevierd.
Dat begrijp ik ook, maar is het niet, lijkt mij, ik weet niet hoe jij als daar inderdaad als wetenschapper daar dingen over kan zeggen, maar ook frustrerend dat hoe hard de klap ook is, je tegenstander staat vanzelf weer op. Altijd.
Ja, absoluut. En dat merk je bij sommige mensen die bij de opsporingsdiensten ook wel werkzaam zijn. Hè, dat ze zeggen van ja, het is leuk dat we dit vangen, maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Hè. We vangen hier wat, maar we hebben geen idee of er hier gewoon aan de linkerkant hebben we wat. En misschien gaat er aan de rechterkant gewoon iets langs ons heen. En daar hebben we geen zicht op. Hè. En daar, ik vind dat ook wel mooi, hè, dat je nog steeds dus wel heel veel mensen hebt die elke dag met heel veel energie deze strijd aangaan. Want dat lijkt mij persoonlijk wel eens lastig. Hè. Je kan een klap uitdelen, maar je kan het nooit oplossen. Het is mooi dat die mensen, sommigen wel misschien wat cynischer worden, maar niet helemaal cynisch worden. Ik vind dat alleen maar heel erg mooi.
En welke stappen moet de haven van Rotterdam nog maken om op een nog beter niveau te komen? Je zei, de haven van Rotterdam doet het al goed.
Ja, dat is een goede vraag. Van welke stappen er ondernomen zouden moeten worden om het nog beter te krijgen? Kijk, in alle eerlijkheid, wij hebben een onderzoek gedaan wat ongeveer 15 maanden heeft geduurd. Waarin we denk ik heel veel hebben kunnen doen. Maar toch ook wel, omdat we het vrij breed hebben ingestoken, aan de oppervlakte zijn gebleven. Het is nu de taak, denk ik, en dat hebben we ook wel zo geformuleerd in ons rapport. Dat hier door de mensen in de praktijk verder invulling aan wordt gegeven. Hè? Dus de systematiek die wij hebben aangebracht in wat er al gebeurt. Maar ook hoe het gebeurt, hè, zeg maar dus wat er in termen van de aanpak gebeurt, maar ook wat er in termen van het smokkelen gebeurt. Ja, daar moet nu uitvoering aan worden gegeven en daar moet eigenlijk verder op ingezet worden. Hè. Dus we signaleren dat er een aantal kwetsbare locaties zijn in de Rotterdamse haven. En dan bedoel ik niet alleen maar punt X, maar dat zijn een aantal bedrijven of grote containerterminals. Nou, daar is men nu achter de schermen ook wel mee bezig om aan het nadenken van hoe kunnen we daar dan wat gerichter op gaan inzetten. Omdat we weten dat je daar eigenlijk een soort van samenkomst van allerlei problemen hebt. En we zien daar het probleem wat groter zijn dan op andere delen. Dus zouden we na kunnen denken over slimme manieren om dat aan te pakken. En zo zijn er eigenlijk wel meer voorbeelden te noemen, denk ik, die nog verder geïntensiveerd zouden zijn. En waar met name ook, en dat is denk ik wel belangrijk om te vermelden, ook de samenwerking tussen de publieke en de private actoren meer gezocht zou moeten worden. Dus het is niet alleen maar het probleem van de overheid. Er zijn ook allerlei bedrijven die hiermee geconfronteerd worden, die eigenlijk niet zijn ingericht om smokkel tegen te gaan, vanwege het simpele feit dat zij werkzaam zijn in de logistieke keten en eigenlijk niets meer doen, om het even oneerbiedig te zeggen, dan spullen van A naar B versturen. En zij zijn niet ingericht om smokkel tegen te gaan, maar zij worden daar wel mee geconfronteerd. Soms spelen ze daar een rol in, maar dat is lang niet altijd het geval. En juist die bedrijven die hebben behoefte aan eigenlijk wat meer ondersteuning van de overheid. Hè, omdat ze eigenlijk wat tips en trucs zouden willen. 10-stappenplannen van hoe kan ik dan misschien mijn beveiliging beter, mijn terrein beter beveiligen. En hoe moet ik omgaan met personeelsbeleid? Hebben jullie daar ideeën over? Het zijn eigenlijk allemaal dingen waar de overheid echt in zou kunnen faciliteren, omdat zij die kennis wel hebben.
Ja, ik had nog nooit nagedacht over überhaupt inderdaad een logistiek bedrijf wat eigenlijk een best grote rol speelt in de hele drugstransport en daar verder inderdaad niks aan doet, maar misschien ook omdat ze inderdaad de kunde niet hebben.
Nee,
en
precies.
De kennis niet hebben.
Nee, en soms, dat is ook een beetje wat hen in sommige gevallen overkomt. Hè. Dus je hebt die lijnen die liggen daar, die transatlantische lijnen. En dus vanuit, bijvoorbeeld als we bananen kijken, hè, vanuit Latijns-Amerika, lange tijd naar Rotterdam, inmiddels niet meer in Rotterdam. Maar ja, goed, daar gaan als een soort van bushalte gewoon dagelijks, bij wijze van spreken, vrachten. En daar wordt op meegelift, hè, omdat ze weten van dat is een verbinding die er is tussen Latijns-Amerika en Europa. Hè, waar zoveel in omgaat, dat ook niet altijd gecheckt kan worden. Hè. Dat gaat over zoveel bananen, hè, je kan niet die er allemaal uithalen. Dus daar hebben met name die transportbedrijven, die hebben daar echt last van. En ja, die proberen dat ook wel, hè, naarmate ze daar meer mee geconfronteerd worden. Hè. Want zij worden met name natuurlijk geconfronteerd met allerlei excessen. Hè. Dus er zijn voorbeelden, ook in de Rotterdamse haven, van fruitbedrijven, waar gewoon heel veel werd ingebroken. Hè? Waar allerlei mensen ongewild op hun terrein waren. En die probeerden om dat terrein binnen te sluipen, in te breken, dingen te stelen. Omdat zij wisten dat daar cocaïne aan zou kunnen aankomen. Hetzelfde geldt voor de grote containerterminals op de Maasvlakte. Ja, waar dus ook allerlei mensen onbevoegde zich op het terrein bevinden. Wat levensgevaarlijke situaties ook oplevert. Met name voor de medewerkers. Het is eigenlijk die cultuuromslag zie je bij de bedrijven zeker. Hè? Dat zij in toenemende mate zien van voor het welzijn eigenlijk van mijn medewerkers, moet ik hier ook iets mee? Maar dan zie je, en dat gaf je terecht aan, dat ze soms die kennis en kunde niet hebben. En dat ze dat eigenlijk voor een deel ook dus wel in overleg met de overheid zouden kunnen verbeteren.
Het besef dat het er is denk ik altijd belangrijker. Dat er wat moet gebeuren. Deze kennis kun je altijd inhuren en
absoluut
in huis halen.
En dat vinden we dus ook een hele positieve ontwikkeling. En dat is ook wel echt anders dan. Er is eerder onderzoek ook wel geweest in de Rotterdamse haven. En dan zie je dat die private partijen en de overheid toch wel een beetje tegenover elkaar staan. En zeggen van, en dat die bedrijven zeggen van de overheid, dit is jullie probleem, want het gaat over strafbare feiten. En dat de overheid zegt van leuk en aardig, maar het gebeurt op jullie terrein. Hè, dus misschien zouden jullie er ook wat in kunnen doen. Maar je merkt eigenlijk, en dat merkten we in de context van ons onderzoek heel nadrukkelijk, dat daar dus allerlei mensen, of dat daar echt een cultuuromslag is. Hè? Dat die bedrijven ook zien van ja, wij moeten hier iets mee en wij willen hier ook iets mee. En dat ze zelf met goede initiatieven beginnen en dat er mooie voorbeelden zijn van privaat-publieke samenwerking. En dat in die zin dus wel echt hele goede dingen gebeuren in de Rotterdamse haven.
Tot slot, als alles volgens jou, als we toch een beetje in een utopie mogen afsluiten, volgens jou precies op een mooie manier zou samenwerken met elkaar, hoeveel procent zou dan tegengehouden kunnen worden, denk jij?
Ja, vind ik echt oprecht een hele lastige vraag. Omdat dat vereist dat we weten. Kijk, we weten vrij goed wat er in Latijns-Amerika aan cocaïne geproduceerd wordt. Hè, daar zijn allerlei studies voor, die brengen dat redelijk goed in beeld. Wat de productie is. Hè, ik heb die cijfers niet paraat, maar dat zou je zo kunnen opzoeken. We weten ook redelijk goed wat er in allerlei havens wordt onderschept. Hè, omdat dat goed wordt bijgehouden. En we weten ook uit allerlei studies wat er wordt gebruikt. Hè? Dus wat er letterlijk in de neuzen gaat van allerlei gebruikers. Maar hoe die drie getallen eigenlijk zich tot elkaar verhouden, daar valt meteorologisch gezien, hè, dus in termen van onderzoek, valt daar geen zinnig woord over te zeggen. Dus hoe die zich tot elkaar verhouden, dus wat er wordt gevangen en wat er eigenlijk zeg maar succesvol doorheen gaat. Ja, de schattingen lopen enorm uiteen. Hè? Sommige respondenten in ons onderzoek zeiden 2%, anderen zeiden 10%. Anderen zeiden als er een verdubbeling van onze capaciteit komt, dan kunnen we naar 20%, we kunnen naar 25%. Maar het is heel moeilijk om echt te staven zeg maar, waar die getallen nu vandaan komen. Maar ja, en het is ook maar de vraag dat als er meer capaciteit zou zijn, of dat uiteindelijk echt resulteert in meer vangsten. He, dat is ook maar de vraag. Dat is wel een beetje de aanname. En ik denk dat het geen kwaad kan. Hè, dat allerlei publieke organisaties of publieke diensten denken van ja, we hebben gewoon meer mankracht nodig. En in sommige gevallen ja, snap ik die roep en is die ook wel echt terecht. Het is een beetje de vraag zeg maar, wat het effect daarvan zou zijn op de vangsten en wat er succesvol doorheen gaat. Want het kan ook zijn hè, dat allerlei smokkelaars denken van ja, die haven van Rotterdam die zit nu zo dicht. Ja, daar ga ik ga gewoon kiezen voor een andere haven, voor Antwerpen of ik kies voor Hamburg. Of ik probeer het via, nou ja, zeg maar andere, via IJmuiden of ik probeer het op andere manieren te doen. Dat kan natuurlijk ook, hè, want ze zijn wel heel erg gemotiveerd om die cocaïne veilig aan wal te brengen. Ja. En zoeken dus ook naar de openingen die er zijn.
En met een goede samenwerking met Antwerpen en Hamburg kom je dan weer een stapje verder.
Precies, dus dat zou heel goed zijn om die informatie te delen en die kennis te delen en het... En nogmaals, het probleem niet als alleen maar een lokaal probleem te zien, maar wel echt als een mondiaal probleem. En ik begrijp dat dat super ingewikkeld is, maar dus echt die internationale samenwerking, internationale opsporing is super belangrijk daarbij.
Robbie Rocks, dankjewel.
Graag gedaan.